Dit is de laatste Photo Stories van dit seizoen. Het is vrijdag 7 december 2018 en je luistert naar Photo Stories, de fotografie podcast. Dit is aflevering 20 en daarmee ook de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Maar dus niet de allerlaatste aflevering van Photo Stories ooit, want in januari gaan we gewoon verder met seizoen 2. Als je denkt van wie is die gozer? Mijn naam is Gijs Koning en normaal klink ik niet zo, maar ik ben hartstikke verkouden. Dus ik klink als Barry White. Leuk om de open haard aan te doen en mijn gebrom op de achtergrond te doen. En te luisteren naar deze laatste podcast van het jaar. Ik heb een beetje nieuws en ik heb nog één vraag van een luisteraar. En dan was dat het voor het seizoen. Volgend jaar gaan we met leuke dingen verder. Ik ben al bezig met de voorproductie van in ieder geval de eerste of een van de eerste podcasts. En er komen er nog meer aan. En ik ga meer camera reviews doen. Ik ben al met eentje bezig. De mensen die mij volgen op social media hebben denk ik al het een en ander gezien. En ik heb ook al een video opgenomen. Althans, ik ben bezig met de productie daarvan. Die bij een van de afleveringen hoort. Dus naast de podcast komt er ook af en toe een video op YouTube te staan. En daar ben ik dus nu alvast mee bezig. Goed, laten we eens beginnen met het nieuws. Fotokina. Ik ben daar natuurlijk geweest afgelopen jaar. En dat is eigenlijk een van de allergrootste beurzen op het gebied van fotografie ter wereld. En die hebben besloten een tijd geleden al om niet maar in het najaar, in september, de show te houden, maar in mei. Het zou dus eigenlijk betekenen dat de eerst komende show weer in mei 2019 zou komen. En deze week kwam het bericht dat dat wordt doorgeschoven naar 2020. Dus in 2019 volgend jaar geen Fotokina in Keulen, maar pas weer in 2020. Naar eigen zeggen doen ze dat om alle exposanten genoeg tijd te geven om met nieuwe producten te komen en budget te verzamelen om weer een net zo'n grote beurs, net zo'n grote stand neer te zetten als voorheen. Ik kan me voorstellen, zo'n beurs heeft natuurlijk toch wat minder waarde dan vroeger. Als dat eigenlijk je enige kans was om te zien en te horen wat er nieuw is. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk we hebben YouTube en we hebben podcasts en we hebben allemaal internet. Dus we weten al wat er nieuw is. En ook de merken zelf die doen natuurlijk voldoende om te zorgen dat als er nieuwe producten zijn, dat die op diverse plaatsen te zien en te testen zijn. Dus zo'n beurs krijgt toch wat minder belang. En ik denk ook dat dat om die reden verstandig is om, om niet gelijk na een half jaar weer de marketingbudgetten van de verschillende fabrikanten leeg te slurpen met zo'n enorme beurs. Want het kost enorm veel geld om daar te staan. Een van de redenen denk ik dat ze hebben besloten om pas weer in 2020 een show te houden. Nou is natuurlijk ook wel heel erg veel aangekondigd op de afgelopen Fotokina. We hebben natuurlijk de mirrorless camera's gehad van Nikon en van Canon. Alle andere merken die hadden wat dingen. Sony had weinig nieuws overigens. Panasonic natuurlijk met de aankondiging van wat zij gaan doen met de full frame camera's. Dus al met al was daar wel een hoop te zien en te doen. En al het nieuws wat er volgend jaar komt, dat zullen ze op een andere manier moeten gaan ontdekken. Maar zoals ik al had gezegd in de podcast over de Fotokina, toen ik ben geweest, het nieuws was eigenlijk al bekend. En de beurs was alleen maar een mogelijkheid om daar nog eventjes te kijken wat dan al dat nieuws was. Dat is over de Fotokina. Dan de DP Review Awards 2018. Ik denk dat iedereen die wel eens googelt op fotografieapparatuur, dat die DP Review wel eens tegenkomt. De website met een enorme catalogus of een enorme database aan camera's en reviews over die camera's. Dat doen ze altijd volgens een vast tramien. Dat doen ze heel uitgebreid. Ook altijd testfoto's, dezelfde soort testfoto's. Je kan ook altijd vergelijken hoe ziet dan. Je kan helemaal op 100% ingezoomd kijken hoe ziet de raw foto eruit van dezelfde scène. Ze hebben zo'n soort testchart. Hoe ziet het eruit op ISO 100, op dit model Nikon vergeleken bij deze Sony, et cetera. En erg handige website. En die geven dus elk jaar ook een award uit voor wat zij dan de beste apparatuur vinden. De Sony A7 Mark III is de DP Review camera van het jaar geworden. Is die dit jaar uitgekomen of was het al eerder? Nou goed, in ieder geval zijn we gekozen als camera van het jaar. En terecht denk ik. En ook als beste midrange camera met verwisselbare lenzen. €2000 kost de camera. Nee, in Nederland iets meer. Hè? Het is $2000, maar in Nederland is het iets van 2200-2300 euro. Maar het is ook wel een geweldige camera. Zeker als je kijkt naar alle features. En omdat het een Mark III is, is er een hoop van de baby, hoe noem je het, kinderziektes zijn er al uit. Als je vergelijkt wat er is verbeterd ten opzichte van de allereerste Sony, Sony A7. Ja, ik ben echt verkouden, jongens. Dan is het gewoon echt een volwassen camera. En voor die prijs een enorm mooie deal. Dus ik snap wel dat dat de camera van het jaar is geworden. De beste high-end camera van het jaar is geworden de Nikon A7. En de beste entry-level camera van het jaar, met verwisselbare lenzen dan, is geworden de Canon M50. De beste consumentencamera voor foto en video is geworden de Fujifilm X-T3. En dan zie je dus dat de eerste vier awards in die serie prijzen van DP Review zijn mirrorless camera's. En dat zegt toch wel heel veel dat ja, het is nu echt wel de doorbraak van de mirrorless camera's. 10 jaar geleden begonnen door Panasonic. En inmiddels dus zo'n beetje alle fabrikanten hebben mirrorless camera's. En dat gaat het wel worden. Of spiegelreflexcamera's ook helemaal gaan verdwijnen, dat denk ik eigenlijk niet. Maar het is ook nog zeker wel wat, er moet ook nog zeker wel wat gebeuren aan de mirrorless camera's om voor, zeker voor een aantal soorten fotografie, om die spiegelreflexcamera's te vervangen. Voor een aantal andere soorten fotografie zijn er echt voordelen aan de mirrorless camera's. Een aantal andere dingen, ja, daar winnen toch nog wel de spiegelreflexcamera's traditioneel. Daar kom ik straks nog even op terug trouwens. De Sony Cybershot RX100 Mark VI is de beste consumentencompact camera geworden. En dan ook nog opvallend, de Apple iPhone XS heeft de beste smartphone camera. En Google Pixel 3 krijgt de Innovation Award. En dan zijn er ook nog een aantal lenzen en andere apparatuur die een prijs hebben gewonnen. Wil je het allemaal zien, moet je even kijken op de website van dpreview.com. Over spiegelreflexcamera's gesproken. De Nikon D6... Er wordt aangekondigd, of in ieder geval de geruchten gaan, dat die tijdens CES volgend jaar, de Consumer Electronics Show, in ieder geval wordt aangekondigd dat dat model in productie gaat of gemaakt gaat worden. Dat is de opvolger van de D5. Ja, wie die camera's niet kent, en dat is ook even het bruggetje wat ik zei, spiegelreflexcamera's zijn nog niet dood. De D5 is dus het huidige topmodel van Nikon. Dat is een topmodel. Dat is een camera van bijna 1,5 kilo. Heeft zo'n dubbele grip. Dus zeg maar zo'n camera met een battery grip inbegrepen. Dat is een 21 megapixel camera. ISO van 100 tot 102.400. Hij schiet 12 beelden per seconde met autofocus. En hij schiet 14 beelden per seconde met de spiegel open. De sluiter gaat tot 1/8000ste seconde. En die is ook goed voor ongeveer 400.000 shots. Gegarandeerd. Heel erg geavanceerd autofocus systeem met 153 scherpstelpunten. Een hoop van die scherpstelpunten die werken zelfs nog bij f8. Dat is ook wel fijn in het donker. Ja, de tracking en onderwerpherkenning zit erin. Hij heeft automatische autofocus fine-tuning zit erin. Schiet 4K video. Hij heeft een 2,4 megapixel LCD touchscreen. De officiële rating, de SIPA rating voor de batterij is dat je bijna 4000 shots kan schieten op één batterij. Officieel is 3780. Ja, het is echt een top camera. Dat is de camera waarmee je de pro's ziet rondlopen. Voor een bepaald soort fotografie in ieder geval. Voor evenementenfotografie, voor sport. Dan is gewoon de snelheid en de betrouwbaarheid van deze camera is ongeëvenaard. Niet voor niks heeft deze camera trouwens 21 megapixels. Ja, kijk, er zijn tegenwoordig smartphones die een hogere resolutie hebben. Maar die 21 megapixels in een full-frame sensor zorgt natuurlijk voor dat die bij weinig licht enorm goed presteert. De foto's die uit deze camera haalt in bijna het donker zijn onwijs goed. Hij is snel, de buffer is ongeëvenaard. De autofocus is echt heel goed. Dus wil je sport schieten of wil je een evenement schieten? Ja, weet je, je blijft maar doorklikken met deze camera. De batterij die raakt niet leeg. Hij blijft reeds snel. De autofocus die zit er bijna altijd. Is gewoon altijd goed. Dat is echt een topmodel. En dat is nog niet te vinden in een mirrorless camera. Het is ook wel een camera van... wat kost die eigenlijk? Zal ik eens even kijken. Nikon D5. Wat kost die camera als je hem zou kopen? Bij Camera Express is die €7000. Kijk eens aan. Dat zijn ook wel camera's waar mensen ook echt... Je moet gewoon weten dat je camera bijna elke dag gebruikt om daar geld mee te verdienen. En je doet ook echt een paar jaar met die camera. Totaal geen reden om te upgraden. Ik vraag me dan ook af, wat komt er in die Nikon D6? En hadden ze misschien die ontwikkelkosten daarvoor niet beter in een X... Nee, de X... Nee, wat is het? A? De A6, hoe heet die camera's? Z, ik zei net trouwens, zei ik Nikon A7? Moet het niet de Z7 zijn? Ja. Ik zei de Nikon A7 is de beste high-end camera. Dat is de Z7. Sorry. Ik zie het opeens verkeerd staan in mijn eigen aantekeningen. De Nikon D6. Hadden ze dat niet beter in een Z... Ja, de Z6 bestaat dus al. Maar in ieder geval in een mirrorless topmodel kunnen stoppen. Wat kan je verbeteren aan deze camera? Hij zal misschien iets hogere resolutie krijgen, maar dat mag niet ten koste gaan natuurlijk aan de low light performance. Ja, sneller, moet het sneller zijn. Ik weet niet wat je zo aan die camera kan verbeteren. Het leuke is ook wat je ziet bij mensen die met een D5 of een D4 schieten, dat die echt jaren met zo'n camera doen en ook niet zo snel hoeft te upgraden, want het is gewoon een werkpaard. En je investeert er één keer in en dat is betrouwbaar spul wat elke dag gebruikt wordt. En gewoon doet wat het moet doen voor je type fotografie. Ja, de innovatie die je nu ook hebt, die zit dus voornamelijk in mirrorless camera's. En daar is natuurlijk wel wat te verbeteren, want ja, wat die D5 kan en dus de D6 straks als opvolger, dat is nog niet te vinden in een mirrorless camera. De Sony A9 probeert daar natuurlijk wel... Sorry, de Sony A9 probeert natuurlijk wel een graantje mee te pikken, maar is nog niet het niveau van een D5. Maar goed, de D6 is dus aangekondigd. Mocht je een spiegelreflex zoeken van tussen de 5.000, 6.000, 7.000 euro, dan zou ik zeggen, hou vooral dat nieuws in de gaten van die Nikon D6. Dan een ander nieuwtje over Sony gaat, dat er zijn nieuwe sensors van Sony aangekondigd. En waarom is dat nou zo interessant? Omdat ongeveer de helft van alle camera's in de wereld sensors gebruiken die door Sony zijn gefabriceerd. Die zijn onder andere te vinden in camera's van Nikon en van Olympus en Fuji, maar ook in telefoons. Apple en Samsung telefoons, ik weet niet in alle modellen, maar in ieder geval in veel modellen daarvan zit een sensor gemaakt door Sony. En die nieuwe sensoren die beloven heel veel goeds, want ze geven misschien ook wel een kijkje in wat dan wellicht in de nieuwe A7 of A9 camera's kan komen, maar ook wat natuurlijk in camera's van andere bedrijven kan komen. Ja, die eerste sensor die ze hebben aangekondigd is een 60 megapixel full frame sensor. 16 channels noemen ze dat en dat is dus 16 bit. Hij kan 4,6 beelden per seconde schieten bij 16 bit full frame. Hij kan 12 beelden per seconde schieten bij 14 bit. 8K video 30p, dus 30 beelden per seconde. 8K video bij 12 bit. 8K 60, dus 8K video bij 60 beelden per seconde bij 10 bit. En 4K 60p bij 12 bit. En de meeste camera's overigens, mirrorless en spiegelreflex camera's, de RAW files ervan zijn 12 of 14 bit. En video is vaak 10 bit. Nou, dit is dus heel veel. In Full HD kan die 300p schieten bij 10 bit. Dus dan krijg je 10 bit RAW videodata wat er uit die sensor komt. En dan 300 beelden per seconde Full HD. Dat is geen kattenpis. Dit zijn natuurlijk geen camera specs. Dit zijn de specs van wat de sensor, waar de sensor toe in staat is. En er moet natuurlijk nog een camera omheen worden gebouwd. En zeker als je kijkt naar die frames per seconde voor foto's. Dat is natuurlijk wat je uit de sensor kan halen. Heeft nog niks te maken met de eventuele sluiter die erbij zit. Of een buffer die beelden moet wegschrijven. Of een processor die beelden moet verwerken. Maar dat is in ieder geval wat de sensor aan kan. Ja, 8K 30p bij 12 bit is natuurlijk ongelooflijk. Dat is, dat is echt wel cinema kwaliteit wat je daaruit kan halen. Maar ook 300 beelden per seconde full HD bij 10 bit is natuurlijk ongelooflijk wat die camera aan kan. Dan hebben ze nog een tweede sensor aangekondigd. Die is meer voor normale mensen, denk ik. Dat is een 36 megapixel full-frame sensor. Die haalt 10 beelden per seconde in 16 bit eruit. Dat betekent dus dat je foto's kan maken in hele hoge, met hele hoge dynamische bereik. En 60 beelden per seconde bij 10 bit. En die heeft ook on-chip face detection autofocus, zoals dat heet. Dus dat betekent dat je in je camera de autofocus op basis van face detection werkt. Ik heb het volgens mij in een eerdere podcast wel eens uitgelegd. Het verschil tussen face detection of fase detectie en contrast detectie. En die face detection is dus een stuk sneller in de autofocus. En bij een mirrorless camera heb je daar geen aparte sensor voor. En dan moet het dus op de beeldsensor zitten om die snelle autofocus te kunnen doen. En dat is iets wat Sony onder andere in zijn camera's doet. Is iets wat Panasonic helaas niet in zijn camera's doet. Dus die gebruiken volledig contrastdetectie. Contrastdetectie is wel heel erg goed. Panasonic doet het overigens ook wel heel erg snel. Maar vooral voor video is die face detection fijn, omdat hij dan minder dat schokkerige of dat zoeken krijgt. En dat zie je gewoon in video. Dus dat is nieuws over de Sony sensors. Dus het is niet alleen maar interessant voor wat er gaat komen voor nieuwe Sony camera's, maar ook wat eventueel andere fabrikanten kunnen gebruiken die shoppen bij Sony voor hun sensors. Gaan we verder met het nieuws. Natuurlijk uitgebreid gesproken over dat Panasonic met full frame mirrorless camera's gaat komen, de S1 en de S1R. Ik ben echt ziek, jongens. Er wordt nu al gesproken over een prijs van rond de $4500 voor de S1R. Dat is een hoop geld voor een full frame camera. Het is ook überhaupt een hoop geld voor een camera. En ook zeker voor een full frame camera is dat nog steeds veel geld. Persoonlijk ben ik eigenlijk meer geïnteresseerd in die S1. Net als bij Nikon overigens, waar ik die Z6 een stuk interessanter vind dan de Z7. Die hele hoge resolutie heb ik namelijk niet echt nodig. Daardoor is die camera ook minder breed inzetbaar dan die goedkopere modellen die een iets lagere resolutie hebben. Maar daardoor zijn ze vaak wat sneller of even snel. Je hebt wat minder grote files. Dat is gewoon prettig in de nabewerking en archivering. En 24 megapixel vind ik echt ruim voldoende voor alles wat ik doe. En daardoor zijn ze ook beter geschikt voor een hoop diversiteit in werk. Nou, ik zei net al, het topmodel van Nikon, de D5, die heeft 21 megapixels aan boord. En daar wordt dus echt heel veel mee geschoten, professioneel, vandaag de dag. Dus zeker 24 megapixel vind ik een mooi gemiddelde. En dat is vermoedelijk, ik gok dat is wat die wat de S1 krijgt, de Z6. Van Nikon heeft ook 24 megapixels aan boord. Dus ik ben ook benieuwd naar de prijs van die S1. Maar goed, als dat ergens in de lijn ligt van die S1R, dan zal het zeker niet onder de €2000 zitten, denk ik. Wat wel opvallend is dat de prijzen van de Mark IV 4/3 camera's van Panasonic flink aan het dalen zijn gegaan de laatste tijd. Dus als je nu een Panasonic GH5 wil, dus het topmodel van Panasonic voor video, erg populaire camera, eigenlijk gewoon het werkpaard voor heel veel YouTubers, voor heel veel studiowerk ook. Voor heel veel dingen is het ideaal. Autofocus is niet zo heel erg goed in video, maar voor de rest is het eigenlijk de enige camera die al die specs aan boord heeft voor geweldige video. En de Panasonic G9, dus het topmodel voor fotografie. Die schiet 20 beelden per seconde met volledig autofocus en alles erop en eraan. En de mechanische sluiter. Echt geweldige camera. En die zag ik nu in aanbieding voor iets van €1300. En de GH5 voor €1500. Terwijl het camera's waren die voorheen echt een paar honderd euro duurder waren. Dus dat is interessant. Ik weet of dat komt omdat de camera's al een paar maanden oud zijn of een paar jaar oud zijn. Of dat komt omdat nu die full-frame camera's zijn aangekondigd. Dat weet ik niet. Maar mocht je dus interesse hebben in een van die camera's op dit moment, die prijzen zijn gezakt en dat maakt ze dus een stuk aantrekkelijker. Dan was dat het nieuws eigenlijk. Gaan we naar een vraag die ik doorgestuurd kreeg van een luisteraar. Die stuurde mij een vraag. Laten we eventjes naar zijn vraag luisteren.
Hey Gijs, ik ben Ruben en ik vroeg me af waarom sommige Lumix-fotografen hun camera afplakken. Ik heb het nu al een aantal keer gezien en het woord Lumix is meestal afgeplakt met zwarte tape. En ik denk dat jij je antwoord op hebt, want jij doet het ook. Hey, groetjes.
Ja, het afplakken van mijn logo. Ik denk dat Ruben een foto heeft gezien van mijn camera die ik ergens op Instagram heb gezet. En op mijn Panasonic camera, ik heb een Panasonic G80. Als we nou over een ondergewaardeerde camera hebben die je nu kan kopen, is het echt wel de G80. Trouwens, daar moet ik misschien ook wel een keer een podcast aan bij. Die koop je nu echt voor €500-600, die body. En als ik de specs opnoem, dan denk je, ja, dat is eigenlijk de camera die ik wil hebben. Want wat willen mensen? Mensen willen 4K video's, willen een uitklapschermpje, een microfooningang. Wat wil je eigenlijk nog meer hebben op die camera? Nou ja, je hebt alle instellingen, je hebt een fijn menu om mee te werken. Hij schiet, 8 beelden per seconde of zo? 7, 8 beelden per seconde, geloof ik. Autofocus voor fotografie werkt echt heel snel. Ik schiet 800 foto's met één batterij. Zit een battery grip bij. Hij is weather sealed. Dus hij kan tegen een regenbuitje en een stofbuitje. Touchscreen heeft hij. Hij heeft gezichtsherkenning die echt heel erg goed werkt als je portretjes schiet. Geweldige camera dus. Voor €500 is die te koop. Dus als je aan de onderkant van de markt nu zit en je wil shoppen voor een camera. En je kijkt misschien naar een Canon 200D. Of je kijkt naar een Nikon D3500. Kijk ook eens naar een Panasonic G80. Maar goed, de vraag ging dus over waarom plakken veel mensen en ook ik een Lumix logo af? Ja, er zijn een aantal redenen voor. En ik heb het ooit gedaan omdat dat die camera heeft een vrij strakke bovenkant, een nogal rechthoekige bovenkant. Dus je kan ook heel mooi precies een stukje gaffer tape, duct tape over het logo heen plakken en je ziet het logo niet meer. Het is gewoon een vlak stukje waar het logo op staat. Ik heb het gedaan zonder eigenlijk heel erg ver over na te denken. En ik heb het ook niet op mijn andere camera's gedaan, nog. Maar ik gebruik deze camera ook voor video. En daar heeft het ook iets mee te maken. Je zou kunnen zeggen, ik heb geen zin in discussies of gear talk tijdens een shoot. Daar heeft het ook wat mee te maken. Omdat als je een fotoshoot doet, de meeste mensen komen aanzetten met een Nikon of met een Canon. Ik schiet steeds meer met mijn Nikon, maar ik gebruik ook mijn Panasonic Lumix heel erg vaak. Dat is dan toch een merk wat je voor fotografie minder vaak ziet, in ieder geval in professionele fotografie. Ik loop vaak rond met twee bollies en een van is Lumix. En ook als ik portretten schiet, dan wil ik nog wel eens die Lumix gebruiken. En ja, daar heb ik geen zin in gear talk. Mensen van, oh, waar schiet je mee? En wat is het dan voor camera? Dus dat. Ook hoef ik niet per se reclame te maken voor een bepaald merk als ik aan het fotograferen ben. Ik heb ook geen camera-riem met logo's erop of zo. Hè. Als je een camera koopt, dan is grappig als je een basismodel Nikon koopt. Er zit er een camera-riem bij waar dan Nikon op staat. Dan koop je een duurder model, dan staat het typenummer er ook bij. En die gebruik ik eigenlijk ook zelden. Dus dat hoeft voor mij niet. Maar wat nog veel belangrijker is, en ik kijk nu ook naar mijn camera, die staat hier voor me op statief. En er zit naast het Lumix logo zit ook nog een G. En onderaan zit nog een L. Die glimmer, die L, die zie ik bijna niet. Er zit achter de lens, maar die G wel. Die wil ik eigenlijk ook afplakken. Of met een stift zwart markeren. Maar dat maakt natuurlijk de verkoopwaarde voor die camera wat minder interessant, mocht ik hem ooit verkopen. En dat plakbandje haal je er gewoon weer vanaf. Maar het heeft ook te maken met minder opvallen. Een soort stealth modus. Ik weet niet of je stealth vliegtuigen, straaljagers kent. Het zijn van die helemaal zwarte, grijze straaljagers die onder de radar vliegen. Of die in ieder geval onherkenbaar, ondetecteerbaar zijn voor de radar. En dat is ook een beetje met dit. Je wilt niet dat die camera opvalt of dat er iets glinstert of dat er iets op staat wat mensen willen lezen. Als je met straatfotografie bijvoorbeeld bezig bent, ja, gewoon zo onopvallend mogelijk zijn. En de camera waar allemaal lampjes en stickers en logo's, et cetera, op staan. Maar het heeft ook mee te maken dat je wil dat iemand in de lens kijkt als je bijvoorbeeld een portret schiet. En niet gaat kijken van, oh, wat staat er nou boven die camera geschreven? Staat er Nikon? Staat er Canon? Nee, dat is het Lumix. Huh? Wat is Lumix? Dat wil je ook niet. Mensen gaan ook automatisch vaak naar woorden toe. Terwijl ze gewoon recht in de lens moeten kijken en niet naar dat logo wat boven die lens staat. Zeker bij video vind ik dat ook belangrijk. Als ik een camera voor me heb staan, dan kijk je in de lens en je wil eigenlijk alles wat er omheen staat, wat er omheen zit, wil je zo onopvallend mogelijk hebben. Dus je wil een zwart vlak hebben en de lens. Dus het heeft gewoon alles mee te maken om die camera wat minder opvallend te maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste om hem af te plakken. Niet echt heel erg diep over nagedacht. Ik heb het ooit een keertje gedaan en laten zitten, dat stickertje. Dus ja, ik ben er niet heel erg principieel over. En het is ook niet echt een hele belangrijke reden. Maar ik vond het wat aardiger om het gewoon wat neutraler te maken. Die camera zonder logo's. Ik weet, het is ook een optie bij sommige auto's. Hè. Volgens mij bij bepaalde modellen Audi of BMW kan je ook vragen om het zonder type nummer te doen. Dus dan koop je bijvoorbeeld de goedkoopste. Dan koop je een BMW 3-serie bijvoorbeeld. En dan pimp je hem helemaal met dikke velgen en alles erop en eraan. En dan men zit er wel zo'n klein modertje in. Dus dan zou er normaal, wat is het, 316 op de achterkant staan of zo. En dan haal je dat dan laat. Dan is een optiepartij volgens mij meer om er geen logo op te hebben op de achterkant. En dat iedereen dat het een dikke 5-serie is of zo. Terwijl het gewoon een basismodel is. Er heeft een duurdere velg onder gezet. En dan laat je dus het logo weg om mensen niet te laten zien wat het eigenlijk is. Volgens mij is dat een beetje te vergelijken misschien. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, ik heb inderdaad het logo afgeplakt. Dit is mijn beweegreden. Het is niet heel strikt. Misschien haal ik het ook weer een keertje vanaf. Maar zolang het erop staat, vind ik het ook niet erg dat het logo is afgeplakt. En misschien ga ik het ook nog wel doen bij mijn andere camera's. Maar ja, vooral voor video waar ik deze voor gebruik, vind ik het heel erg fijn. Dat was de vraag van Ruben. Dankjewel voor je vraag, Ruben. Tot slot. Dit was de laatste aflevering van Photo Stories voor 2018. Het was ongelooflijk leuk om dit te doen. En het is ook erg succesvol gebleken, want er luisteren steeds meer mensen naar deze podcast. En ik krijg ook regelmatig berichtjes van luisteraars. En dat, het is begonnen als een experiment. Ik heb een keertje op een middag met mijn camera, met de microfoon van mijn camera, in de slaapkamer, waar de akoestiek het beste was en minder omgevingsgeluid, een trailertje opgenomen en dat online gegooid. En gekeken of ik dat op iTunes kon krijgen. En dat lukte. En dat werd zelfs beluisterd. Geen idee door wie. En ik dacht van, hé, dat werkt. Ik ga eens een hele aflevering opnemen. En dat werkte ook. Werd ook beluisterd. En toen ben ik daarmee maar doorgegaan. En nu zijn we dus in totaal 30 uploads of 31 uploads zijn we verder. En dat was Photo Stories seizoen 1. Ik wil in ieder geval iedereen heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast en voor alle steun en voor alle berichtjes. Ja, abonneer je ook vooral op de podcast als je luistert via iTunes of via Spotify of via een andere app. Want dan krijg je automatisch een nieuwe aflevering binnen. Zeker als ik straks weer ga beginnen in januari. Misschien dat de eerste aflevering trouwens al in december online komt voor het nieuwe seizoen. Dus abonneer je en laat vooral ook nog, als je van deze hele serie hebt genoten, laat eventjes een beoordeling achter op iTunes. Geef een rating aan of laat even een reactie achter wat je van die podcast vindt. Want dat helpt andere mensen weer om die podcast te vinden. Dus heel erg bedankt iedereen voor het luisteren. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En daarom ga ik ook verder met seizoen 2. Dus ik hoop dat ik je daar weer hoor. Dankjewel. Fijne feestdagen sowieso. Niet te vergeten. Geniet ervan. Doe leuke dingen. Maak mooie foto's. Deel ze ook op Instagram. En tag dan ook eventjes het fotografiepodcast, want de mooiste foto's die deel ik in mijn stories. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot in seizoen 2.
Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast@dekoning.nl en volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.